The Carpenters. En dat is de top of the world. Goedemorgen, luisteraars. U luistert naar het programma Uitgelicht. En ik heb twee gasten in de studio. Bianca Kleiwicht en haar dochter Aniek. Welkom, dames. Wat leuk dat jullie er zijn. Zeker. Bianca, ik ken jou. Je bent hier een keer eerder geweest. Met een stel dichters.
Ja, dat klopt.
Heb je gedichten voorgelezen toen? Nou, en ik volg jou op Facebook. En toen zag ik ineens, jij had een boek geschreven.
Ja, dat klopt ook.
Een boek over jullie gezinsbelevenissen eigenlijk. Want Aniek die zit hier. Daar ben ik heel blij om.
Ik ook.
Jij zit in een rolstoel. En ja, daar ga jij ook even iets over vertellen. En Bianca, jij hebt een boek geschreven. Ik zei al, belevenissen van jullie gezin eigenlijk. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan?
Toen Aniek werd geboren, toen ben ik eigenlijk sowieso veel, ik heb altijd al veel geschreven en toen heb ik ook heel veel van me afgeschreven. Er is heel veel gebeurd toen ze werd geboren, ze moest naar neonatologie en dat was een hele heftige tijd. En ook daarna gebeurde er heel veel met ziekenhuisbezoeken, dingen die we, van alles wat we meemaakten. En dat ben ik van me af gaan schrijven. Aniek die breekt heel makkelijk wat.
Dus ja, zij heeft osteogenesis imperfecta, als ik het goed uitspreek. Aniek, klopt
dat? Helemaal goed uitgesproken.
Goed zo. De broze bottenziekte.
Ja, dat klopt. De botten zijn heel erg broos, doordat er te weinig bindweefsel aanmaak is. En het staat bekend als de broze bottenziekte, maar eigenlijk komt er wel veel meer bij kijken dan alleen de broze botten.
Mm-hmm. Nou, daar gaan we straks ook even over hebben. En ik onderbreek jou eigenlijk even. Jij bent gaan schrijven, je bent het van je af gaan schrijven.
Ja, ik ben het van me af gaan schrijven. En op een gegeven moment dacht ik van, daar wil ik wat mee. Ik wil er eigenlijk wel een boekje van maken. Dus ik ben al die verhalen of al die tekst die ik geschreven heb in al die jaren, want dat was echt wel misschien na 10 jaar of zo dat ik begonnen ben ik weer gaan herschrijven. Heb ik uiteindelijk korte verhaaltjes van gemaakt. Heeft ook heel lang op de plank gelegen. En 2 jaar geleden dacht ik, nou ga ik er echt werk van maken. Dus zo is dat boekje gekomen. Ik heb allemaal korte verhaaltjes gemaakt wat we in de eerste 12 jaar van het leven van Aniek hebben meegemaakt.
En je bent nu 18?
Ja.
Dus de eerste 12 jaar echt je kinderjaren wat je hebt meegemaakt. Ik heb het boekje gelezen. En voor ons is ze heel gewoon, is de titel, Bianca Kleiwicht. Verhalen van een moeder over een dochter met osteogenesis imperfecta. Ik las in het boekje dat jij als heel klein meisje dat al perfect kon uitspreken, Aniek.
Dat is ook heel erg handig om te kunnen als mensen vragen wat je hebt.
Ja, dat is zo. Maar jij was geen prater, heb ik begrepen.
Nee, ik denk dat ik het gewoon leuk vond om mensen in de war te brengen of zo.
Ik heb het boek gelezen en mijn eerste indruk was, het leest heel prettig en heel, heel positief. Maar als je heel goed achter de verhalen luistert, dan zit er een enorm complex verhaal achter. Dan denk alleen maar aan bureaucratie, wat jullie hebben beleefd met allerlei instanties. Wat je beleeft in ziekenhuizen. Dat is met geen pen te beschrijven.
Nee, het is met geen pen te beschrijven. En toch heb ik jaren geroepen van, ik ga er een boek over schrijven. Of ik kan er een boek over schrijven. Nou, dat heb ik gedaan.
Nou, dat lijkt dus ook wel. Maar het is gewoon schrikbarend wat je dan beleeft. Nou, je beschrijft ook de emotionele kant natuurlijk. Hè, voor jullie gezin, wat het betekent.
Ja.
Maar ook wat er in deze wereld om ons heen gebeurt.
Ja, dat klopt. Ik heb allebei een beetje allebei erin gezet. De dingen die we in dagelijks leven tegenkomen. Ook de hele normale dingen. Want het heet niet voor niks, voor ons is ze heel gewoon. Maar ook wel de dingen waar we tegenaan lopen. En ik denk dat bureaucratie dan wel een heel groot ding is.
Nou, daar gaan we het dus ook even over hebben. Maar we zijn net begonnen met de Carpenters. En ik las in het boek dat dat muziekje, dat heeft een betekenis voor jullie. En dat stamt uit het begin van jouw bestaan, volgens mij, Aniek.
Ja, dat kan kloppen.
Is dat babytijd of?
Toen ik net geboren was, volgens mij. Want ik lag nog in het ziekenhuis. En toen hadden mijn ouders een nijntje muziekdoosje boven mijn bed gehangen. En daar zat dat nummer op.
Ja, maar er was nog iets. Van jullie wisten niet meer wat voor muziek het was. En toen heb je er een prijsvraag van gemaakt.
Ja, dat klopt. Wij hadden elke keer als wij weggingen. Aniek die heeft ruim een maand in het ziekenhuis gelegen op neonatologie. En elke keer als we weggingen, dan deden we dat muziekdoosje aan. En elke keer zeiden we, wat is dat toch? En op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat? Ik ga een prijsvraag uitschrijven. Dus ik heb voor de verpleegkundigen daar een briefje opgehangen van wie het raadt, die krijgt een lekkere pot jam. Want het was in de zomer en ik was met mijn andere dochter heel veel jam aan het maken. Al ontzettend veel bramen. En de nachtdienst heeft het uiteindelijk uitgevogeld met elkaar. En uiteindelijk ook die hele pot jam meester gemaakt.
En toen was het dus de Carpenters.
Het waren de Carpenters.
Top of the world.
Yes.
Jij bent een schrijver en ik zei al, je bent met je gedichten hier al eerder geweest, maar je hebt een gedicht geschreven meteen nadat Aniek geboren is.
Nee, nadat we de
diagnose, de uitslag.
Ja, de diagnose kregen. Dat was een paar weken na haar geboorte, ze was net thuis, zeg maar. En toen kregen wij de uitslag en daar heb ik gelijk een gedicht over geschreven.
Wil je dat voorlezen?
Zeker wel. Het heet Stuk en dat refereert eigenlijk naar het feit dat ze heel makkelijk wat breekt, dus makkelijk stuk kan gaan. Ik voel me gelukkig en rijk met een vleugje verdriet. Oh, ik ben heel blij met je, dat is het zeker niet. Ik hou al van je vanaf het moment dat ik je zag. Ik geniet van je getrappel, je gebabbel en je lach. Maar soms, even, denk ik, wat staat ons nog te wachten? Wat kunnen we van jou, van deze ziekte, verwachten? Dan kijk je me aan, alsof je zegt, ach mam, maak je niet druk. Wat denk je, mij krijgen ze niet stuk.
Geweldig. Ja, want jij hebt mij ook al verteld, dat zij als baby, al dat je al aan haar voelde dat ze een enorme wil had om te leven. En om alles te kunnen wat een ander ook wou.
Ja, dat klopt. Dat op een of andere manier zag ik dat ook aan haar ogen. En je merkt het aan alles. Ze zeiden in het ziekenhuis al van, zij weet heel goed wat ze wil. En ze weet vooral heel goed wat ze niet wil. En dat was echt in de eerste weken.
Het is wel belangrijk, denk ik. Hè? Als je een kind hebt met beperking. Hoe ga je daarmee om? Maar hoe gaat het kind er zelf ook mee om? Dat is denk ik ook heel belangrijk.
Ja, en ik denk dat dat haar wel heel veel gebracht heeft. Het feit dat zij altijd... Zij is ook altijd, als heel klein meisje, als babytje eigenlijk al, was ze altijd aan het bedenken, of bedenken aan het voelen van, hoe kan ik het wel? Als je niet makkelijk kan... ze kon zich niet makkelijk voortbewegen over de grond, dus ze ging rollen. Was echt nog maar een paar maanden. Ze ontdekte dat ze kon rollen en zo kon ze dus heel ver komen. En ook toen ze een klein beetje ouder was, toen ze een jaar was en een been brak, dan kan je niet door huis heen schuifelen. Ze was een billen schuiven, ze heeft nooit gekropen. En dat heeft precies één dag geduurd. Want toen had ze door hoe ze met een gipsbeen door het huis kon komen, al schuifelend op de billen.
En dan had ik een kussen onder mijn been gelegd.
Ja.
Dus je wist wel hoe je ermee om moest gaan? Ja, zo klein als je
moet,
was.
Je moet wel. Je hebt niet echt een keuze eigenlijk. Want als je naar de andere kant van het huis wil komen, dan moet je wel iets.
Maar goed, als je één jaar bent, dan denk je er nog niet over na.
Nee, maar dan gaat het... Ja, je wil het toch. Ik denk niet dat je te klein kunt zijn om iets te willen. Of iets niet te willen.
Dat denk ik ook. Dat zit gewoon in de aard van het beestje. Maar toen brak ze al een beentje. Hoe vaak heb je iets gebroken, Aniek?
Te vaak.
Te vaak. Je bent vaste klant in het ziekenhuis, heb ik gelezen.
Ja, ik heb een tijdje ook gewoon een abonnement op het ziekenhuis gehad eigenlijk.
Ja, en jullie hadden daar zelfs een speciale gipsmevrouw die jou al door en door kende.
Ja, die deed eigenlijk altijd het gips bij mij. En dat is ook wel zo veilig, want dan heb je ook niet iemand die je ineens op een andere manier vastpakt en dan in de gipskamer nog iets bij je breekt.
Ja, want dat is het gevaar, hè? Dat je met een vreemde beweging, dat je dan plotseling iets breekt.
Ja, dat kan gewoon gebeuren. En dat gebeurt soms ook gewoon.
Wat is de laatste keer geweest dat je iets gebroken hebt?
Dat was je arm, denk ik, of je teen.
Oh, nou,
tenen tellen wij niet mee.
Vingers en tenen tellen niet. Maar ja. het was een arm, het is al best lang geleden.
Een paar
ik
jaar.
Denk, ja, al een paar jaar geleden. Gelukkig.
Nou, houden zo.
Ja.
Merk je nou ook dat er nog wel verandering zit in de aanmaak van de botten, naarmate je ouder wordt en het hormoonsysteem mee gaat werken of juist tegen gaat werken?
Nou, niet uit zichzelf, maar ik heb wel een soort, ja, wat is het, medicijn, een
infuus
gehad, waardoor er meer botaanmaak was. Dat is dan nog steeds slecht bot, want mijn botten zijn gewoon broos. Maar dan is er meer, waardoor je in plaats van iets breekt, bijvoorbeeld een scheurtje hebt.
Ja, ja. Maar goed, dan moet je wel weer naar het ziekenhuis en dan weer gips zeker.
Of ja, als de armen of een been is of zo wel.
Jongen. Nou, hou het zo, voorlopig niet naar het ziekenhuis.
Ja, zal ik doen.
We gaan even naar Herma van Veen en die zingt over Anne. En wat is de reden dat jullie dat hebben gekozen?
Mijn oudste dochter heeft die uitgezocht.
Oh.
En Anne, dat is, ja, jij gaat de wereld een beetje mooier maken. En dat is wat wij bij Aniek ook altijd wel gehad hebben. Het is een heel, als klein meisje was het al heel vrolijk, heel blij. Nog steeds, ze zit naast me te lachen. En ik snapte haar, mijn oudste dochter heeft dat uitgezocht. En ik snapte haar gevoel wel van, ja, jij maakt de wereld een beetje mooier.
We gaan luisteren. Herman van Veen met Anne. Herman van Veen was dat met Anne. En ik heb twee gasten hier in de studio. Bianca Kleijweg met haar dochter Aniek. En we praten over het boek wat Bianca heeft geschreven. Over haar dochter. Hoe vind jij dat trouwens, Aniek, dat ze dat gedaan heeft?
Heel bijzonder. En ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik heb natuurlijk het boek gelezen en ik weet dat het over mij gaat en ik herken het ook wel, maar toch voelt het dan niet zo. Omdat het gewoon zo bijzonder is om dan zelf in een boek te staan. Ja.
Maar je hebt er toch wel her en der wat commentaar op geleverd, denk ik.
Ja, zeker. Ik heb het een beetje woord voor woord gelezen en ik heb het ook gewoon eerlijk gezegd als ik iets dacht van, nou, dat vind ik niet passen. Of, oh, dat vind ik heel erg mooi.
Mm-hmm. Maar het is wel geschreven vanuit de ogen van jouw moeder natuurlijk.
Ja.
De dingen zoals zij het beleefd heeft ook.
Ja, dat vind ik denk ik ook het mooiste eraan voor mezelf. Dat ik kan zien hoe het dan, nou ja, voor mijn moeder dan ook is en voelt. Want dat kreeg ik als kind natuurlijk niet echt mee.
Als kind kijk je anders naar je ouders dan andere mensen. Dat is een andere verhouding, hè?
En ook anders naar je eigen leven natuurlijk.
Ja, ja, dan zie je het door de ogen van een ander. We hadden het zojuist al even over die bureaucratie, Bianca.
Ja.
Wanneer begon dat eigenlijk? Al heel snel, denk ik. Met aanpassingen en weet ik veel.
Met aanpassingen. Ik denk dat ze 9 maanden was. En wij hadden altijd alles zelf oplossen. Hè? Wij deden alles zelf. En toen werden wij door het consultatiebureau, zeiden ze van, maar luister, je kan hier ook hulp bij krijgen. Maar dat was voor ons nieuw. Dus wij zijn toen naar de gemeente gestuurd. En we kregen nou gewoon een prachtige man daar, zat bij WMO. En die heeft samen met ons gekeken, wat heb je nodig? Wat kan je zelf doen? En waar kunnen wij je bij helpen? En we hadden toen een andere autostoel nodig. En zij had een hele speciale autostoel nodig met heel veel steun. Zij had geen rondbalans, dus had extra steun nodig. En dat is eigenlijk de eerste aanpassing die we gekregen hebben. En heel veel hebben we zelf gedaan.
Maar was dat moeizaam of ging het toen nog goed?
Toen ging het nog heel makkelijk. Toen ging het allemaal rechtstreeks. Rechtstreeks via de gemeente. We hadden een rechtstreekse lijn eigenlijk. We kregen altijd dezelfde ook bij ons thuis. Die kwam kijken van, hey, wat hebben jullie nodig? Wat kunnen we doen? Wat kunnen jullie zelf? Want je kan zelf ook best wel veel doen. Alleen ik kan niet zelf een rolstoel maken. Dus toen zij een rolstoel nodig had als net 2-jarige. Nou, die hadden we binnen 2 maanden, denk ik. We hebben een tijdje een leenrolstoel gehad. En toen hadden we die rolstoel die we toen hadden.
Wanneer liep je voor het eerst tegen al die bureaucratie aan?
Ja, toen ze wat... Ja, wanneer was dat? Een paar jaar later. Het werd steeds lastiger allemaal. Op een gegeven moment is dat, ging het over meer schijven. Dan hadden we niet meer een rechtstreekse lijn, maar dan moest dat eerst nog een bureautje dat ertussen zat. En dan moest dat bureautje dat nog allemaal. En dan kwam er iemand bij ons thuis, dezelfde die altijd al kwam, maar nu ging dat via zo'n bureautje. Dus het ging dan over heel veel schijven, dus het duurde ook allemaal veel langer.
Je hebt een verhaal over geschreven. Ik zou het wel leuk vinden als je dat voorlas.
Ja, dat gaat over de TOG. Dat heb je nu niet meer. Dat heet nu dubbele kinderbijslag. Maar dat wilden wij graag aanvragen.
En waar stond TOG voor?
Tegemoetkoming ouders van een gehandicapt kind.
Oké. Okay.
Wel versus niet. Als een kind intensieve zorg nodig had, kon je tot 2015 een TOG aanvragen. De tegemoetkoming voor ouders van een gehandicapt kind. Tegenwoordig is dat in de vorm van de dubbele kinderbijslag, maar dat terzijde. Vroeger waren we best wel een beetje naïef en we keken altijd alles van de zonnige kant. We keken naar wat Nienke Welkom. Een prima instelling, totdat je iets moet aanvragen. Welkom in de wereld van regels, bureaucratie en hokjes. Het was een snelle en harde les. In regeltjesland werkt het allemaal wat anders. Het is wel of niet. Is er zindelijk ja of nee? Daar zit nog een hele wereld tussen, maar dat kan je daar niet kwijt. Ja, ze gaf zelf aan dat ze naar de wc moest. Maar ze kon niet zelfstandig. We moesten haar volledig helpen. Zo waren er nog meer vragen. We vulden de formulieren in en wachten op de uitslag. Er gingen weken overheen. Maar na ruim anderhalve maand kwam er een brief. Volgens de TOG is uw kind niet gehandicapt. Dat was nog eens goed nieuws. Ons kind is niet gehandicapt. Zonder gekkigheid, we waren verbijsterd. Nienke zat in een rolstoel. Ze kon bijna niet lopen en had bij heel veel dingen hulp nodig die andere kinderen wel konden. We besloten een bezwaarschrift in te dienen en schakelden een professional in. Een zwangere vrouw kwam de intake doen. Papieren mee. Ook maar even het schrijven van de arts met het bewijs dat onze dochter echt gehandicapt is. En ze beloofde ermee bezig te gaan. Het duurde lang. Toen we erachter aanbelden, bleek ze met zwangerschapsverlof te zijn en kwam er een andere mevrouw. Dus nogmaals alles uitleggen en vertellen. Dat gaat per slot van rekening sneller dan het dossier lezen. Wederom wachten we tot we bericht krijgen. Dit keer van een meneer. Hij had het van mevrouw overgenomen. Oké, driemaal is scheepsrecht. Enkele weken later ontvingen we het bezwaarschrift en nog een aantal weken later was de hoorzitting. Even voor de beeldvorming. Drie dure mannen uit Den Haag met dito auto's met chauffeur kwamen naar Groningen om naar ons te luisteren. Ik weet niet wat ze per uur verdienen, maar geloof me maar dat het meer is dan het hele bedrag dat wij aan TOG zouden hebben gekregen. Helaas hebben we niet veel aan de man gehad die met ons mee is. En we leggen zelf uit dat sommige kinderen met een handicap gewoon zindelijk kunnen zijn, maar dan nog wel geholpen moeten worden. Een paar weken later kregen we een brief. De TOG is ons toch toegewezen. We keken naar onze mooie dochter in haar rolstoel. Gelukkig, het klopte allemaal weer. Onze dochter is gewoon gehandicapt. Ook volgens regeltjesland.
Ja, nou, heel duidelijk, hè?
Ja.
Trouwens, jij gebruikt hier de naam Nienke. Je hebt voor je beide dochters andere namen gebruikt in het boek, hè?
Ja, dat klopt. Dat heb ik overlegd met ze. Met ze allebei, van wat willen jullie? Willen jullie met je eigen naam erin of met een pseudoniem erin? En ze hebben ervoor gekozen om een andere naam te doen. En ze hebben ook zelf hun naam uitgekozen, die in het boek staat.
Mm-hmm.
Dus Aniek die heeft voor Nienke gekozen.
Nou ja, de omgeving weet wel wie Bianca Kleiwecht is. En die weet wel de namen van de familie. Maar het is natuurlijk voor heel andere mensen is het een beetje neutraalder. Hè?
Ja, en ik merkte ook met schrijven dat het wat makkelijker schrijft. Als er andere namen staan. Want het gaat wel over ons, maar het staat toch ook een klein beetje verder weg.
Ja, Ja, dat hoor ik wel vaker. Nou, had jij ook nog zo'n mooie opmerking, Aniek? Staat ook in het boek. Ik ben niet gehandicapt, de omgeving maakt mij gehandicapt.
Dat klopt.
Mooie uitspraak.
Ja, dat is ook gewoon zo.
Ja, het is ook een visie, hè?
Ja.
Zo voel jij dit?
Ja, want het is ook al heel vaak... Nou ja, natuurlijk, ik heb wel een beperking. En ik zit dus in een rolstoel en heb met dingen hulp nodig. Maar als overal gewoon liften zouden zijn... en dingen zouden omhoog en omlaag kunnen... dan zou ik eigenlijk niet meer gehandicapt zijn. Want dan kan ik gewoon meedoen in de maatschappij.
Mm-hmm. Wat voor scholen heb jij altijd gezeten?
Een speciale school, een Mitielschool.
Ja, want ik heb gelezen dat je eerst op een gewone peutercres, of hoe dat ook heet, mag opvangen, bent begonnen. Maar dat het voor jou toch wel lastig was. Ja, want peutertjes die spelen druk en dan heb je kans natuurlijk op botbreuken en noem maar wat op. En toen ben je naar een speciale medische peuteropvang geweest.
Maar bij de peuterspeelzaal, onbewust maakten de peuters die daar waren mij eigenlijk heel gehandicapt. Omdat ze mij dan bijvoorbeeld meenamen naar een plek waar ik niet heen wilde. Het is heel mooi dat ze me konden helpen en als ik hulp nodig had, dat ze mijn rolstoel konden duwen. Maar dan moeten ze ook mij meenemen naar de plek waar ik wil. En niet een andere plek.
Want ik ben niet goed naar jou geluisterd, begrijp
nee,
ik.
Nee, dan word je gewoon heel gehandicapt gemaakt.
Mm-hmm. En toen kwam je op dat medisch dagverblijf, of dat medisch peuter, hoe heet dat?
Medische peutergroep.
En toen las ik ook in het boekje dat niemand nog raar naar je kijkt. Ik kan me voorstellen, als je een uitzondering bent, of je zit tussen mensen met allerlei dingen, dat makkelijker is. Ja, dat je meer begrip hebt.
Ja, en je begrijpt elkaar beter. Mm-hmm. En ik denk, als je allemaal iets hebt, dan is het ook veel gewoner om dan hulp nodig te hebben.
En ook om hulp te vragen.
Maar
je hebt er wel heel veel kennis op gedaan, hè? Door heel veel te zitten tussen jongelui met ook bepaalde medische toestanden en behandelingen en noem maar wat op.
Ja, ook al toen ik heel klein was, wist ik al heel veel medische termen en medische dingen. Dat is wel mooi, maar ook een beetje jammer.
Ja, want ik las ook ergens een Mickey of zoiets. Dat vond ik zo'n mooi verhaal.
Ja.
Dat je arts jou iets uitlegde en toen zei jij, oh, dat ken ik wel. Heet dat zo, Mickey?
Ja, dat heet Mickey Button. Dat was in de tijd
pechzonde.
Ja, dat het eten heel moeizaam ging. Dat is ook wel een van de problemen die Aniek heeft. En op een gegeven moment was dat ook zo ernstig dat ze dat er echt iets moest gebeuren. Want er moest voeding in en mm-hmm. Er kwam gewoon geen voeding in. En toen had de kinderarts had gezegd van nou, misschien moet ze dan een sonde hebben. Maar dan wil ik niet meer een sonde slang, dan wil ik gelijk rechtstreeks in de buik. En dat had hij aan Aniek uitgelegd.
In kindertaal.
Fantastische kinderarts hadden we.
In Jip en Janneke taal.
En Aniek die kijkt hem aan en die zegt, oh, dat is een Mickey, dat ken ik wel, maar dat wil ik niet.
Ik kon dat allemaal bij mij op school zien. Ja. En als iemand dan eerst een nieuwe Mickey had, nou, dan werd er ook over gepraat.
Ja. Dus dat is het voordeel, als je dan op zo'n school zit, hè?
Ja.
Denk ik. Je bent ook geen uitzondering.
Nee, en dan... Ja, het is natuurlijk vervelend als je iets zoals een Mickey of spalken hebt, maar als je dan vol trots een nieuwe spalken kan laten zien, dan wordt het toch ook weer wat moois.
Ja, geweldig. Ik kijk even naar de klok. We moeten wel even alles een beetje bij langs hebben. Zullen we eerst eens even naar muziek gaan? Kinderen voor kinderen. Ik ben zo normaal. Kinderen voor kinderen. Ik ben zo normaal. Bianca Kleijweg zit hier samen met haar dochter Aniek. Bianca, jij werkt geloof ik in de gehandicaptenzorg.
Ja, dat klopt.
En tegenwoordig mag je dat helemaal niet meer zeggen, geloof ik. Hè? We zijn mensen met mogelijkheden, las ik ook in jouw boek.
Ja, dat... Ja,
Altijd maar gedoe hoor.
Je mag ook niet meer zeggen, mijn kind is gehandicapt, mijn kind heeft nu een beperking. Of het is een kind met mogelijkheden. Ja, ik denk, nou ja, het is zoals het is.
Maar hoe moet ik dat even omschrijven? Wat voor beperkingen hebben jouw pupillen? Werk jij in een tehuis of wat doe je? Lesgeven, wat doe je?
Ik geef nu les. Ik ben juf bij mensen die meervoudig gehandicapt zijn.
Meervoudig?
Meervoudig.
En is dat in een tehuis?
Ja. Ja, of eigenlijk een dorp. Allemaal mensen wonen met een meervoudige beperking.
En waar is dat? Waar werk je?
Dat is Sappemeer, Nieuw-Holwijk.
Oh ja, ja, daar heb ik wel eens van gehoord.
Ja, en ik heb 25 jaar op de groep gewerkt als begeleider. En sinds ruim twee jaar, werk ik nu als juf.
Wat voor opleiding heb je ervoor gevolgd? Ze lacht al.
Ja, ik lach al. Ik heb toen ik jong was, maatschappelijk werk gedaan. En tijdens de opleiding kwam ik erachter dat dat niet helemaal mijn ding was. Dus op een of andere, toen ben ik de gehandicaptenzorg ingerold. En toen de kinderen wat ouder werden, had ik zoiets van, ik wil toch nog even een opleiding die iets meer aansluit voor mij. En toen heb ik nog SPO gedaan, pedagogische opleiding. En daarbij heb ik ook een lesbevoegdheid gehaald.
Oh, oké. Dus jouw hart ligt daar wel, hè? Bij het omgaan met beperkingen, hoe moet je dat noemen?
Ja, ik heb altijd al die dingen gedaan. Ik heb in een kinderhuis gewerkt toen ik 20 was. Met moeilijk opvoedbare kinderen, zeggen ze dan. Maar ja, er zijn eigenlijk ook gewoon kinderen met problemen die hulp nodig hebben, die dan in zo'n kinderhuis wonen. Daar heb ik gewerkt. Ik heb met dak- en thuislozen gewerkt.
Het is ook in een andere categorie.
Ja, maar het is ook wel een stukje zorg, maar dan op een heel ander vlak.
Maar als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, we hadden net dat liedje, ik ben zo normaal. Maar wat is dan normaal?
Ik heb geen idee wat normaal
precies,
is. Maar volgens mij zijn we eigenlijk allemaal normaal. Moeten we eens af van het perfecte plaatje.
Ja, het perfecte plaatje vooral.
Ja, of juist niet normaal, ja. Het zou makkelijk zijn als we iedereen zouden accepteren zoals die is.
Ja, precies.
Zonder daar een sticker op te willen plakken. Mm-hmm.
Aniek, ik heb begrepen dat jij dol bent op zeilen.
Ja, dat klopt.
En dat jij ook ik weet niks van zeilen hoor, dus je kunt mij alles vertellen. Maar er is een aangepaste boot voor jou, dat jij op je alleentjes kunt zeilen.
Nou, het is niet alleen voor mij. Het is,
Voor mensen met een beperking zoals jij?
Ja, het is voor mensen met een beperking, maar eigenlijk is het een hele inclusieve boot, want zonder beperking kan je er ook in zeilen. Het is een boot die aangepast kan worden naar wat je nodig hebt. Ik heb bijvoorbeeld dat ik in het midden kan blijven zitten, zodat ik niet van de ene naar de andere kant hoef. Dat is in een normale zeilboot zo.
Mm-hmm.
Het is een boot die niet kan omslaan en eigenlijk alles is mogelijk. Als je er gewoon in wil zeilen zonder aanpassingen, kan dat. En je kan er ook gewoon met aanpassingen in zeilen.
En hoeveel mensen passen in die boot?
Er zijn 1- en 2-persoonsboot van.
Dus dan kun je helemaal zelfstandig het water op. Dat lijkt me heerlijk.
Is het? Het is heel vrij.
Ja.
Want ze zeggen is een stichting. En die zegt, laat je beperking achter op de steiger. En dat is ook echt zo, want er is geen verschil tussen iemand met een beperking die zeilt in die boot, zonder beperking dan zeilt in de boot.
Het gaat alle twee, je kunt zeilen, je zeilt.
Je zeilt, dus dat is dan altijd hetzelfde.
Maar jullie als gezin zeilen ook, hè?
Ja, wij zeilen allemaal.
Daar is haar liefde ook wel vandaan gekomen, denk ik.
Ja, onze oudste dochter die zeilde op redelijk hoog niveau in een optimist. En die zeilde in Sneek. Niet helemaal naast de deur, maar ze was daar dan zo uitgepikt door iemand van, kom bij ons zeilen. Daar was zo'n klein groepje wat dan heel veel trainde. En daar waar zij trainde, daar zag zij dat er ook getraind werd met kinderen met een beperking. Dus zij is daarop afgestapt van, hey, zou mijn zusje ook hier eens een keertje mogen komen zeilen? En dat mocht. En zo zijn wij daar gekomen bij bij Stichting Aangepast Zeilen.
Mooi.
Ja.
Maar ik heb gelezen, jij wou profvoetballer worden toen je klein was.
Ja. Nou, dat leek leuk. Waarom niet?
Nee.
Maar het was niet de handigste keuze met te breken van botten en niet goed kunnen lopen. Maar dat wist ik toen nog niet.
Nee, toen was je nou echt heel klein. Dus ben je nou van plan om profzeiler te worden of is het gewoon voor de lol?
Ja, nou, het is gewoon een hobby. Ik doe wel aan wedstrijdzeilen. Daar haal ik de top nog lang niet. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen. En als ik dan ook op een gegeven moment een beetje meer naar de top kan komen, lijkt me dat heel leuk. En als dat niet lukt, dan blijf ik gewoon lekker zeilen. Dat niet in de top.
In het onderwijs, in welke klas zit je nu? En wat voor school?
Ik doe HAVO en ik zie nu in 4-5 HAVO.
En wat wil je gaan doen?
Want HAVO?
Ja, want ik heb al gerucht gehoord dat je het huis uit wil en weet ik veel. Kijk, je moeder knikt al.
Ja.
Wat wil je gaan doen?
Nou, ik wil gaan studeren in Leeuwarden. En dan wil ik communication en multimedia design gaan doen.
Zo.
Een creatieve opleiding.
Ja, communication en media design. Heeft dat met computers en zo vooral te maken? Of,
onder andere. En dan eigenlijk problemen van bedrijven oplossen met media. Maar media hoeft niet per se digitaal te zijn. Okay. Als je een probleem kunt oplossen met een bordspel of met een handgetekende poster, dan kan dat ook.
En jij wilt graag het huis uit. Heb je daar al op georiënteerd?
Ja, zeker.
Welke mogelijkheden er zijn?
Ja, nou, ik heb gevonden dat er focuswoningen zijn. Het zijn woningen met zorg inbegrepen. En dat lijkt me voor mij heel handig. En ik wil ook uit huis natuurlijk, omdat ik wat verder weg van huis wil gaan studeren. En ik heb gewoon niet energie om heen en weer te reizen.
Mm-hmm.
Dus het is dan ook al een klein beetje dat het niet anders kan. Maar ja, ik wil het ook heel graag.
Kan ik me voorstellen. Op eigen benen staan.
Ja.
Ja. Dan moet zo'n opleiding natuurlijk ook wel bepaalde aanpassingen hebben. Het moet in elk geval de gebouwen toegankelijk zijn. Nou is dat wettelijk wel vastgelegd, maar volgens mij loop je nog wel eens een keer tegen plekken aan waar het niet helemaal goed deugt, heb ik al begrepen.
Ja. Nou ja, ik heb bij NL Sende gekeken, dat ziet er helemaal goed uit. Maar soms dan kom je ook ergens en dan staat er dat het rolstoelvriendelijk is. Dat je overal kunt komen. En dan zit er een trap voor de deur.
Hadden ze toevallig even vergeten.
Ja.
Loop je daar vaak tegenaan? Tegen dat soort dingen?
Best vaak. Eigenlijk heel vaak.
Maar is dat dan onbenul of niet over nagedacht? Of?
Ik denk meer dat mensen het niet weten. Dat mensen er niet bij stilstaan. Dat ze denken zo van, klein drempeltje, nou dat lukt wel toch. Of daar tillen we je wel even overheen. Maar dan kun je niet zelfstandig ergens binnenkomen. Mm-hmm. En daar wordt niet over nagedacht. Dat is ook een beetje de reden waarom ik de opleiding wil gaan doen die ik ga doen. Want dan kun je toch ook iets meer zelf in doen. Want ik wil gewoon heel graag,
je wilt het echt helemaal zelf doen.
Nee.
Zelf kunnen doen.
Ja, ik wil dingen zelf kunnen doen. Maar daar heb je wel ook andere mensen bij nodig.
Mm-hmm. Ja, dat blijft natuurlijk altijd wel. Maar iedereen heeft wel eens een keer hulp nodig. Dus, maar ik las ook in het boek dat je een keer gevraagd bent in een ziekenhuis om daar knelpunten aan te wijzen.
Ja, dat klopt. Ik was de laatste dag van het oude ziekenhuis in het ziekenhuis en de eerste dag van het nieuwe ziekenhuis. Toen was ik daar en toen kwam ik erachter dat, volgens mij was het op de spoedeisende hulp, dat er geen invalide toilet was.
Oh, dat is ook handig.
Heel handig.
Schrokken ze er ook van?
Ik denk het wel.
Hoe oud was jij toen?
Ja. Toen was jij 2 of 3?
Nee, het was 2. Later.
Was het later?
Het was later, want ik weet het nog.
Ja, dan zal dat de keer zijn geweest dat jij niet zelfs erachter kwam dat jij niet zelfstandig naar de wc kon.
Ja.
En daar hebben wij toen een een klacht vind ik altijd zo groot, hè? Maar je hebt altijd zo'n klachtenformulier.
Mm-hmm.
Dat hebben wij ingevuld. Maar ik vind klacht dan een groot woord. Ik vind het meer een, ja, een opmerking, een ja, tip.
Ja, wel, maar ze
en toen zijn wij dus benaderd door het ziekenhuis.
Toen ben ik het hele ziekenhuis door geweest. Heb ik overal nou ja, mogen kijken. Zo van, nou, wat kan er anders? Wat moet er anders? En dat hebben ze uiteindelijk ook allemaal aangepast.
Ja, want je bent dat wettelijk ook verplicht.
Ja, maar het is heel mooi dat dit gebeurt. Want als ze er naar vragen of juist niet er naar vragen, dan gebeurt er ook niks. Dus is het juist mooi dat ze dan iemand vragen en dat het dan ook gebeurt.
Mm-hmm. Heb jij nou ook, want je hoort vaak mensen die in een rolstoel zitten, daar kijkt men dan letterlijk en figuurlijk overheen. Dat mensen jou nou, negeren of denken van, nou, daar praten we maar niet tegen. Heb je dat wel eens?
Nou, ik heb heel vaak als ik bijvoorbeeld samen met mijn moeder ben, dat mensen dan direct tegen mijn moeder gaan praten en niet tegen mij. En soms ook over mij tegen mijn moeder. Ja, dat vind ik wel heel vervelend. Meestal zeg ik ook zelf wel wat van.
Ik kan zelf ook praten.
Ja, dat. Ja.
En vaak zeg ik ook van, hè, dan zeggen mensen van, wat doet ze? Hè, voor school of zo, of hoe oud is ze? Nou, dan zeg ik ook altijd van, dan kan ze heel goed zelf vertellen.
Ja.
Ja. Misschien is het gewoon goed dat we in deze uitzending daar eens over praten. Want ja, dat heel veel mensen daar eens op opmerkzaam worden gemaakt. Van, ja.
Het is heel logisch, want het is ook op ooghoogte dan natuurlijk. En het is ook niet erg als het een keer gebeurt, maar hou dan voor de volgende keer rekening mee.
Ja, maar jij hebt toch ook een rolstoel die je kunt verhogen, of niet?
Ja, dat is een elektrische rolstoel. Dat is dan wel heel fijn, want dan kun je gewoon op hoogte met mensen praten.
Ja, ja, lijkt me heel prettig.
Ja, en dan helpt de technologie je gewoon een beetje mee.
Ja, we gaan naar de muziek. Eens even kijken hoor, wat er op het lijstje staat. We gaan naar Venice. Klopt dat?
Dat klopt.
Een beetje onbekende groep. Ja, we're still here. Dus ik denk, spreek ik het goed uit? Venice, ja. We are still here. Ja, we zijn er nog. Venice, we are still here. Ja, we zijn er inderdaad nog. En mijn gasten zijn Bianca Kleiwecht en haar dochter Aniek. Ja, we zitten zo tijdens de muziek even te praten. Ik vroeg net aan Aniek dat mensen soms van die rare opmerkingen kunnen maken. Maar jij vertelt mij ook een hele bijzondere opmerking. Misschien wil je dat nog even weer vertellen.
Ja, we waren een keer in het winkelcentrum. En toen hadden we een gesprek. Volgens mij was het iets met politiek of zo. Vlak voor de verkiezingen. En die man die zei aan het eind van het gesprek. Hè, Aniek die was bij mij. En die stond naast mij. En toen zei die man
rolstoel.
In de rolstoel. En toen zei die man tegen mij, zwaar hè, zo'n kind. En ik bedenk mij niet. En ik antwoord, jazeker, 12 kilo.
Begreep je het of niet?
Ik heb geen idee. We zijn verder gelopen en wij hebben samen ontzettend gelachen. Gewoon ook om die domme opmerking. Ja, je kan er boos om worden, maar ik kies ervoor om te lachen.
Ja, het zijn wel heel onhandige opmerkingen dan.
Ja,
maar dat zal jou ook wel vaker overkomen.
Oh, dat is heel vaak.
Zijn partij heeft de stem niet gekregen.
Nee. Nee.
Wat zeg je?
Zijn partij heeft de stem niet gekregen uiteindelijk.
Oh, dus het was een politicus of zo?
Ja.
Oh, gors, ook dat nog. Nou, handig figuur dan. Ja, en jij zei ook net, zwaar, natuurlijk. Je bent je hele leven ben je bezig met je gezin, met je werk, met zoveel dingen. En dan komt er altijd wat extra's overheen. Maar ik denk, ja, de liefde is belangrijk voor je kind.
Ja. Dat klopt.
Hè,
ja,
oude liefde is gewoon heel belangrijk.
Ja.
Maar jij zei zo net ook, ja, Aniek, jij zit ook op school met kinderen die, waarvan de ouders gaan scheiden. En ik denk dat je dan wel, dat het dan zowel voor kind als voor ouders wel heel moeilijk wordt.
Het lijkt mij heel zwaar.
Extra moeilijk.
Extra moeilijk. Ik ben heel blij dat onze relatie juist alleen maar sterker is geworden. En dat we alles ook samen kunnen doen. En dat maakt het denk ik ook dan toch even ietsjes lichter allemaal.
Ja, tuurlijk. Want je doet het samen.
Ja, je doet het samen.
Dus de zorg en alles. En jouw oudste dochter, want die heeft natuurlijk ook de aandacht nodig. Was dat voor jou moeilijk? Want ja, dan heb je zeg maar een dochter zonder beperkingen. Alleen zij is weer hoogbegaafd.
Ja,
en dan
dat
kom
klopt.
Je daar weer tegenaan.
Ja, dus in die zin heeft zij ook wel periodes gehad dat het met haar niet goed ging. Op school bijvoorbeeld. Ze zijn ook wel tegen heel veel dingen aangelopen. En ja, dat hief elkaar dan wel weer een beetje op. En wij hebben wel altijd heel bewust dat we ook wel splitsten. Wij kunnen niet overal met haar niet naartoe. Ook toen ze klein was, konden we niet met haar naar een pretpark. Dat werkt gewoon niet. En dan splitsten we op. Dan ging ik met de oudste ergens heen. Hè, gewoon naar een grote speeltuin of zo. En dan, dan ging mijn man met Aniek ergens heen of net andersom.
Ja, dat is het voordeel dan. Hè? En toch doe je het gewoon samen.
En je doet het toch samen.
Ja, ja. En je kunt thuis weer alles uitwisselen wat je weer beleefd hebt.
Ja, en we deden ook wel heel veel dingen samen. Want onze oudste heeft wel heel jong geleerd dat bepaalde dingen gewoon niet kunnen. En dat wij het dan anders doen.
Ja, ja. Jij hebt ook nog een gedicht, want ik hou de tijd even goed in de gaten. En dat wou ik vragen of je dat wil voorlezen. En Aniek, dat is echt een gedicht over jou, hè?
Ja, over mij en hoe het vroeger was en ook nu.
Ja, en Aniek heeft mij een paar maanden geleden gevraagd van, wil je nog eens een gedicht over mij schrijven, maar dan over nu. En dat heb ik gedaan.
Ga je gang.
Jij was een klein blond peutertje, schattig en o zo eigenwijs. Alles was een avontuur en de speeltuin was het paradijs. Schommelen, glijden of hangen aan de rekken, alleen moesten we je wel altijd even helpen. Jij was een leergierig en vrolijk kind, met een enorme levensvreugd. Elke dag begon je met een lach en een flinke dosis ondeugd. Je ging graag naar school en was enorm creatief. Alleen ontbrak het je vaak aan voldoende energie. Je was een ondernemende puber en vond altijd manieren om te doen wat jij wilde. Een ster in het blijven proberen. Soms wat somber, maar meestal heel blij. En ondanks beperkingen voelde je je altijd vrij. Jij bent een prachtige jonge dame. Je weet precies wat je wil met de rest van je leven. Er is echter één verschil met anderen van jouw leeftijd. Het is niet zo opvallend. Het is maar een kleinigheid. Maar in tegenstelling tot anderen rij jij rond in een supercool en soms ook heel onhandige, maar noodzakelijke rolstoel.
Nou, ik zou zeggen, dit is het slot. Dat is een heel mooi slotwoord. Ik wil nog wel even verder praten, want ik heb nog een paar dingen waarvan ik dacht, goh, dat kan ik eigenlijk wel eens even vragen. Geen tijd meer. Ik zie trouwens dat jullie busje er ook aankomt.
Onze taxi.
Jullie taxi. Pa als chauffeur. Bianca en Aniek, leuk dat jullie er waren. Het boek, dat heet Voor ons is ze heel gewoon, geschreven door Bianca Kleiwicht. Hoe kunnen mensen dat boek bestellen?
Het kan via de uitgever, Aquas.
Aquas?
Aquas, ja.
Even zoeken hoor.
A-Q-U-A-Z-Z.
Oh.
En ik heb ook een eigen website. Ja? En die kun je vinden op www.zuidinga.nl.
Wil je nog even herhalen?
www.zuidinga.nl.
Goed. Nou, en anders is de titel Voor ons is ze heel gewoon. En dan even googlen, denk ik. Dan kom je daar ook wel achter. Nou, het is echt heel interessant om te lezen. Ook leuk om te lezen. Prettig om te lezen. En dan moet je even een beetje door de regels heen kijken. Dan voel je wel wat er allemaal achter zit. Zeg, nou heb ik nog twee muziekjes en ik heb maar tijd meer voor één. Do you still see me as equal of thank you for the music? Welke doen we, Aniek?
Nou, dan thank you for the music.
Abba, we gaan er Abba. Even heel vrolijk uit. Ik kijk even naar Torsten. Die mag, de muziek ligt al klaar. Luisteraars, dit was Uitgelicht. Het boek Voor ons is ze heel gewoon van Bianca Kleiwicht. En dat schrijf je K-L-E, lange I, W-E-G-T. thee. Nou ja, ik zal het ook even op mijn Facebook zetten. Bianca en Aniek waren dus mijn gasten. Torsten Richter was mijn technicus. En mijn naam is Nelleke Buzema. Tot de volgende keer en we gaan eruit met ABBA. Thank you for the music.